Dank u wel. Dan zijn we nu bij agenda punt 9. Dan geef ik graag voorzitterschap van deze raad over voor dit agendapunt aan de heer Verkrijger. Van het bureau Integriteit Nederlandse Gemeente aan de orde, oftewel ING. Aanleiding voor het onderzoek was een eerste screening die is uitgevoerd door burgemeester Broertjes op grond van integriteitsmeldingen die bij hem zijn ingediend. Het onderzoek is namens het presidium begeleid door de heer Jan Slingeland van Hartford Hilversum en Olaf Strooijker van het CDA. Namens de raad wil ik aan hen en aan alle die hun medewerking aan het onderzoek hebben verleend onze dank overbrengen. Deze vergadering is voorbereid door het presidium van de gemeente Hilversum. Daar zijn afspraken gemaakt over de spreekvolgorde tijdens de eerste termijn en over de bijdrage van de fractievoorzitter van de SP tijdens dit debat. Ik kom daar zo nog op terug. Bij het vaststellen van stappenplan integriteitsmeldingen is geconstateerd dat er bij integriteitsmeldingen meerdere belangen een rol spelen. Enerzijds is er het belang van een integere overheid. Meldingen over mogelijk niet integer handelen moeten daarom zorgvuldig worden onderzocht. Anderzijds is het belang van bestuurders om niet onnodig beschadigd te raken door meldingen die gegrond maar ook ongegrond kunnen zijn. In de onderzoeksfase is er daarom weinig bekendgemaakt. Nu het onderzoek is afgerond, is het zaak daarover maximaal transparant te zijn en in de openbaarheid daarover met elkaar van gedachten te wisselen in de vorm van een debat. Niet alleen in de raad, maar ook de betrokken wethouder, de burgemeester en andere leden van het college nemen deel aan dit debat. Ook de melders zijn uitgenodigd om op de publieke tribune aanwezig te zijn en ik heet hen bij deze dan ook hartelijk welkom. In de raadsvergadering echter, en zij zijn daar ook over geïnformeerd, is geen spreekrecht voor inwoners. Ik neem u graag mee in de orde van dit debat. In het presidium is afgesproken dat alle fracties het woord voeren en daarbij wisselen we telkens tussen fracties die met elkaar een coalitieakkoord hebben samengesteld en de fracties die daar niet aan deel hebben genomen. Daarnaast gaan we van groot naar klein. Dus eerst spreekt de grootste coalitiefractie, daarna de grootste oppositiefractie en zo verder. Dit leidt tot de volgende indeling. Hartford Hilversum, CDA, D66, ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, Leefbaar Hilversum en Hilversums Belang. In het reglement is opgenomen dat er in principe één woordvoerder per fractie is. Eén van de melders, mevrouw Bianca Verwij, is echter ook raadslid en heeft verzocht aan het presidium om een persoonlijke verklaring af te leggen. Er is afgesproken dat dit plaats zal vinden na de bijdrage van de SP-fractie, die zal worden geleverd door de heer Van Loon. Mevrouw Verwij zal maximaal 5 minuten het woord voeren. En iedere fractie heeft vanavond 16 minuten spreektijd. En de bijdrage van mevrouw Verwij valt binnen de spreektijd van de SP. Op eventuele reacties op deze bijdrage, later in het debat, zal worden gereageerd door de woordvoerder van de SP, de heer Van Loon. Het is in het openbaar bestuur gebruikelijk dat het college met één mond spreekt. De meldingen die aanleiding zijn geweest voor onderzoek gaan over wethouder De Ene. Daarnaast heeft de burgemeester op grond van de gemeenterecht een zelfstandige rol gespeeld door het uitvoeren van de eerste screening. Ik heb begrepen dat wethouder Walters het woord zal voeren namens het college. En wethouder Jäger en de burgemeester kunnen zelf vanuit hun eigen rol en positie een bijdrage leveren aan het debat. Dames en heren, de aanloop naar dit debat is lang geweest. Ik kan me ook voorstellen dat er bij deelnemers aan dit debat de nodige emoties leven. Als uw voorzitter tijdens dit debat ben ik voornemens niet alleen aan iedereen de gelegenheid te stellen het woord te voeren, maar ook te waken over de omgangsvorm. Dat betekent concreet dat ik geen ruimte zal bieden aan onze gasten op de publieke tribune om tekenen van goed of afkeuring te geven. En ik zal u waarschuwen indien er sprake is van onparlementair taalgebruik. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat we respectvol met elkaar omgaan als het dit soort onderwerpen juist als over personen gaat. Door alle deelnemers aan dit debat. Ik meld u tenslotte dat aan het eind van dit debat, dat in principe in twee termijnen zal worden gehouden, overgegaan zal worden tot stemming over ingediende moties en amendementen en het raadsvoorstel waarin wordt gevraagd als raad kennis te nemen van de rapportage. Na dit agendapunt zal de burgemeester het voorzitterschap weer overnemen. Ik geef nu graag als eerste het woord aan Hartel Hilversum, de heer Slingel.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn fractie heeft kennis genomen van het onderzoeksrapport van BIM, dat de weerslag vormt van een gedegen uitgevoerd onderzoek in zaken 3 integriteitsmeldingen tegen wethouder Jeger. Mijn fractie begrijpt dat melders die de moed hebben om meldingen in zaken vermeende integriteitsschendingen te doen, gelet op de persoonlijke impact die meldingen gericht tegen functionarissen in de regel heeft, niet lichtvaardig tot een dergelijke stap overgaan. Mijn fractie weet daarbij de genomen stap van melders dan ook op waarde te schatten. Hart voor Hilversum heeft integriteit en fatsoenlijk bestuur hoog in het vaandel staan en is dan ook van mening dat meldingen met betrekking tot vermeende integriteitsschendingen dan ook altijd serieus moeten worden genomen. Om die reden heeft onze fractie in mijn persoon direct medewerking verleend bij de begeleiding van het integriteitsonderzoek, ook tijdens de zomerrecesperiode. En in dat geval samen met Olof Streuker van het CDA. Olof, dankjewel. De onderzoeksvragen richten zich op het al dan niet hebben gemeld van nevenfuncties en op mogelijke belangenverstrengeling bij het toekennen van subsidies. Uit het rapport valt op te maken dat 2 functies niet zijn gemeld. Eveneens blijkt dat uit het onderzoeksrapport dat er geen sprake is geweest van daadwerkelijke belangenverstrengeling bij het aanvragen en toekennen van subsidies. Toch blijft de kwestie rondom de Media Foundation vragen ter verduidelijking oproepen. Daarom vraagt mijn fractie aan wethouder Jeger om de overwegingen van zijn besluit om een bestuursfunctie bij de Media Foundation te gaan vervullen nog eens toe te lichten. Eveneens vraagt mijn fractie of de wethouder bij voortschrijdend inzicht in dit verband anders zou hebben gehandeld bij het aanvaarden van betreffende bestuursfunctie. Ten slotte vraagt mijn fractie de wethouder zich uit te spreken over de huidige status van de Media Foundation en de verdere plannen met zijn bestuursfunctie daarin. Mijn fractie kent wethouder Jeger als iemand die gewend is aan te pakken en door te pakken. In dit geval heeft deze wethouder invulling gegeven aan zijn opdracht van de toenmalige raad om Hilversum als mediastad sterker te positioneren. Onder meer door deze aantrekkelijker te maken voor economie, media, cultuur en evenementen. Meermalen heeft deze wethouder daarbij ver voor de troepen uit moeten lopen. Het gevaar daarbij is dan altijd aanwezig dat men elkaar onderweg in het proces kwijtraakt. Bijvoorbeeld in het geval als de raad niet of onvolledig wordt geïnformeerd. Twee vragen aan wethouder Jeger. Kan de wethouder aangeven of er op basis van de bevindingen en de aanbevelingen in het rapport voor hem persoonlijke lessen voor de toekomst te trekken zijn? En zo ja, welke lessen trekt deze wethouder dan? Bij een onderzoek van dit formaat en deze intensiteit is bijvangst te verwachten. Mijn fractie is dan ook verheugd dat het rapport een aantal aanbevelingen bevat die de opmaat vormen om het in de toekomst anders en wellicht beter te kunnen doen. De aanbevelingen van het onderzoeksrapport, gedaan op basis van bevindingen en de uitgebrachte beoordeling van onderzoekers, zijn voor mijn fractie aanleiding om de governance, in casu de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op organisaties tegen het licht willen te doen houden en te verbeteren. In het bijzonder bij het participeren van collegeleden en of ambtenaren in privaatrechtelijke organisaties, ook als er bij publieke doelen worden nagestreefd. De verbetermaatregelen richten zich daarbij op het nemen van beslissingen die verwachtingen bepalen, het verlenen van macht en het verifiëren van prestaties. Mijn fractie stelt vast dat gelijk op de bevindingen, de beoordeling en de aanbevelingen in genoemd rapport, punt 1, de Raad en het College van BMW niet dan wel onvoldoende in de gelegenheid zijn geweest zich uit te spreken over het participeren van collegeleden en of ambtenaren in private rechtelijke organisaties, ook als daarmee in voorkomend geval publieke doelen werden nagestreefd. Ten tweede, de gewenste normering ten aanzien van het participeren in privaatrechtelijke organisaties onvoldoende dan wat niet is vastgelegd in gedragscodes van raad en college van BMW. Ten derde, zich met betrekking op de toekenning van en de controle op de subsidiemiddelen de situatie heeft voorgedaan dat de verantwoordelijk wethouder aan de ontvangende kant de bestuursfunctie heeft vervuld en tegelijkertijd aan de verstrekkende kant in zijn functie als wethouder bij mandaat heeft beslist over de toekenning daarvan en daardoor een dubbele verantwoordelijkheid droeg. Enerzijds als medebestuursverantwoordelijke voor de aanvraag van de subsidie en anderzijds in dezelfde persoon verenigd als toezichthouder van de controle op de verstrekte subsidiemiddelen. En ten vierde, het de gemeente en de leden van het college BMW aan de noodzakelijke scherpte heeft ontbroken bij de vastlegging en openbaarmaking van nevenfuncties bij de installatie van wethouders. Mijn fractie heeft dan ook de volgende vraag aan het college. Is het college het met ons eens dat in de eerste plaats de raad in de gelegenheid wordt gesteld, voor zover dit nog niet is gedaan, alsnog in de bestaande situatie uit te spreken over het participeren van collegeleden en of ambtenaren in privaatrechtelijke organisaties, ook als daarmee publieke doelen worden nagestreefd. Ten tweede, de raad en in voorkomend geval het college zelf bij toekomstige situaties nadrukkelijker in de gelegenheid wordt gesteld zich uit te spreken over het participeren van collegeleden van en of ambtenaren in privaatrechtelijke organisaties. Ten derde, de gewenste normering ten aanzien van het participeren in privaatrechtelijke organisaties wordt vastgelegd in gedragscodes van raad en college van BMW. Met de raad het gesprek aan wordt aangegaan over de toekenning van de subsidiemiddelen, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan situaties waarin een wethouder die medebestuurder verantwoordelijk is voor de aanvraag daarvan en tegelijkertijd in persoon degene is die in zijn functie als toezichthouder daarover zou moeten beslissen over de toekenning daarvan. En tenslotte, nadere regels dienen te worden gesteld, dat is ook dus een vraag, voor de vastlegging en openbaarmaking van nevenfuncties, zodat ze bijdragen aan het verkrijgen en onderhouden van de scherpte op dit aspect. Ten slotte is mijn fractie van mening dat de aanleiding van het gevolgde proces rondom het onderhavig onderzoek diverse aspecten van dit proces aanleiding geven voor een verdere evaluatie, met als doel hieruit lering te trekken. Deze evaluatie dient onder de regie van het presidium te worden gehouden, waarna op grond van evaluatieuitkomsten onder meer het stappenplan bij integriteitsmeldingen in voorkomende gevallen dient te worden aangepast. Dank u wel.
Ik dank u wel, minister Zeeland. U krijgt een introductie van mevrouw van de PvdA. Minister Zeeland, gaat uw gang. Als het goed is, doet hij het weer.
Ik hoef niet in te drukken dit keer, tijdens. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk, laten de heer Zeeland eerst even zijn betoog maken. Ik heb twee korte vragen. U neemt de aanbevelingen van het onderzoeksbureau BIM over. Maar ook onderzoekers geven aan dat de politieke afweging toch echt aan de politiek is. Dus onze eerste vraag is, wat vindt u nou eigenlijk van deze kwestie en het ontstaan ervan? Dus, en de tweede vraag is, in de vorige periode is een andere wethouder, ik stel ze voor meteen al twee, die ook in de problemen is gekomen in de raad vanwege het niet melden van nevenfuncties. Hoe vergelijkt u die situatie met deze qua zwaarte?
Dank u wel. De heer Slingeland.
Ik zal even met de beantwoording van de tweede vraag beginnen. En dan zal ik proberen de eerste vraag even te interpreteren, want die heb ik nog niet goed verstaan. Maar misschien moet u hem zelf nog even herhalen. De eerste tweede vraag. En dan gaat het over, dan gaan we terug naar 2017. En om precies te zijn, de raadsvergadering van 7 juni 2017. En ja, dan is het onder aanvoering van de toenmalige oppositieleidster, de huidige wethouder van Financiën, wordt er een motie van wantrouwen ingediend. En onder meer staan daarin twee functies genoemd die niet gewild zijn. En waarvan overigens, en dat is het eerste verschil al, 1 betaalde functie. Maar van raadsleden wordt doorgaans verwacht dat ze ook zeg maar naar rijberaad en ook nadenken over niet alleen wat er staat, maar ook naar de context van het verhaal. En als we dan naar de context kijken van het verhaal, dan hebben we in dat geval te maken met een gedurende langere tijd, dus een langdurig dysfunctionerende wethouder, op wie veel valt aan te merken. En ik ga daar niet uitgebreid op in, maar de betreffende motie kan iedereen nog nalezen als ze het dossier gaan nagaan. En dan tenslotte nog een aantal, tweetal functies niet gemeld heeft. Voor mij is hier sprake van een volkomen onvergelijkbare situatie. Dan ten tweede, nog even de vraag. Mevrouw van Dorp, wil u een beetje uw eerste vraag herhalen?
Ja. Wat vindt u nou eigenlijk zelf van deze kwestie op zich staat? Los van de aanbevelingen van het bureau Witte.
Meneer Simmel.
Ja, de raad de raad pakt zijn verantwoordelijkheid. De raad stelt een voorstel aan het college om meer grip te krijgen, meer aan de voorkant betrokken te worden, meer de controle te kunnen uitoefenen. En dat is het. Kijk, op zichzelf, als het gaat om de 2 onderzoeksvragen, dan kun je zelf ook in het rapport lezen wat er uiteindelijk uitgekomen is. Maar de meerwaarde van het betreffende PING-rapport zit voornamelijk in de aanbevelingen. Maar het gaat over bestuurscultuur en dat soort zaken. En dat moet worden aangepakt. Goed.
Ik dank u wel, meneer Simon. Ik heb begrepen dat het raadslid Ehrenberg nog kort het woord wil voeren. Meneer Ehrenberg.
Dank u, voorzitter. Excuses aan u en aan de Griffie voor het indienen van een late motie. Schilderen en telefoneren gaan niet altijd goed samen, dus excuses dat het zo laat voor is. Ik wil als raadslid, als persoon, een motie indienen. De motie heet bouwen aan vertrouwen. Ik heb de motie gezien van het CDA en de coalitiepartners en ik voel me er als persoon niet comfortabel bij. Wij hebben in het verleden te maken gehad met integriteitskwesties, onder andere rond mijn voormalige raadslid Hans Roos. En ik heb ervaring met het bureau Bing, dat weet u. Ik heb met die jongens natuurlijk ook gesproken over integriteit in het algemeen en hoe belangrijk dat onderwerp is. Ik kan het niet vinden in de motie van het CDA en de coalitiepartners. Dus ik heb als individueel raadslid mijn verantwoordelijkheid genomen en een eigen motie gemaakt.
Voorzitter.
U heeft een interruptie van de Streuker.
Ik begrijp van de heer Ehrenberg dat hij al de motie naar de motieverwijzing nog niet is ingediend. Dus dat is op zich wel bijzonder. Maar mag ik ook vragen wat nou precies uw probleem is? Want dat begrijp ik nog niet helemaal goed uit uw toon.
Meneer Ehrenberg.
Ik heb de motie, ik ben tegen de volgende opstelling van de motie. En ik ben er niet ver genoeg aan.
Goed, meneer Ehrenberg, dank. Het woord is aan het CDA. Meneer Olofstruk, ik ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Vandaag voer.
voelen we de spanning die in de lucht hangt.
U voelt het hier ook, denk ik al.
Vandaag raakt dit debat aan de kern van onze parlementaire democratie. Als volksvertegenwoordigers hebben we als taak om niet alleen het gemeentelijk beleid vast te stellen, maar ook controle uit te oefenen op het college van burgemeester en wethouders. Dit rapport nodigt ons uit om onze taak in dit debat buitengewoon serieus te nemen. En natuurlijk hebben we als CDA dit rapport ook met grote aandacht gelezen. En we zijn van mening dat het een betrouwbaar feitenrelaas geeft en een duidelijk antwoord op de onderzoeksvragen zoals in mei gesteld. In die zin is het ook goed om te constateren dat er op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met integriteitsmeldingen die bij de gemeente binnenkomen, door wie dan ook ingediend. Het vooronderzoek van de burgemeester gaf aanleiding tot het instellen van een vervolgonderzoek, en dat is onder begeleiding van het presidium zonder waardeoordeel uitgevoerd. Graag wil ik de bijdrage van het CDA opsplitsen in 3 delen. Allereerst zal ik ingaan op de feiten zelf en de zwaarte die wat ons dat betreft heeft met betrekking tot het functioneren van de wethouder, waar het onderzoek naar is uitgevoerd. Ten tweede wil ik ingaan op de bestuurscultuur in het algemeen en onze specifieke overwegingen voor Hilversum. En tot slot wil ik ingaan op de conclusies en aanbevelingen met het oog op de toekomst. Maar laten we beginnen met de feiten. Het is evident dat niet alle functies gepubliceerd waren op de website toen het onderzoek werd gestart. Zo verschijnt op 16 mei 2019 in de Gooi en Eenbode een bericht met de titel College Hilversum telt 19 nieuwe bijbanen. In het bericht wordt melding gemaakt van het feit dat bij alle collegeleden, nevenfuncties zijn toegevoegd aan de op de gemeentelijke website gepubliceerde lijst. Het is ook duidelijk geworden dat het niet in alle gevallen duidelijk is op welke manier een zogenaamde kwalitate-qua-functie tot stand is gekomen. In ieder geval is het een feit dat geen eenduidig overzicht werd bijgehouden van de kwaliteit-qua-functies en dat de potentiële belangenverstrengeling bij het toekennen van subsidies niet in alle gevallen op voorhand was geborgd. Of hierbij de sprake is van een integriteitsschending in juridische zin, is niet zozeer een vraag, maar veel meer een feit. In politieke zin echter is de vraag in hoeverre hier sprake is van een individuele misstap, dan wel van een structureel probleem. Dat brengt mij dan ook bij het tweede deel, de bestuurscultuur in het algemeen. Voor het CDA is het hebben van een integer bestuur een voorwaarde voor een leefbare samenleving. In de campagnetijd heb ik hier zelfs een speerpunt van gemaakt door met de slogan betrokken en betrouwbaar een persoonlijke commitment te geven. Integriteit en transparantie gaan boven alles, altijd en overal. Een beetje integer bestaat niet, zo leerde ook mij de door mij zeer gewaardeerde CDA Jan de Vries in navolging van Indanus. En daarbij raakt hij de kern van het probleem. Daar waar de feiten geen aanleiding geven tot de positieve oordelen in negatieve zin, is de reactie op de feiten van betrokken wethouder een illustratie van de wijze waarop blijkbaar in delen van het college wordt gedacht. Het is onheus als de melding in het algemeen als een publieke aanval wordt aangemerkt, terwijl het vooronderzoek van de burgemeester duidelijk aangaf dat er wel degelijk aanleiding was om een vervolgonderzoek te starten. De reactie van de wethouder Jäger, notabene door zijn raadsvrouw ingegeven op pagina 54, in punten 4, 5 en 6 met name, is in die zin ronduit stuitend. Niet alleen legt hij hier de schuld volledig buiten zichzelf, maar ook bezoekelt hij hier de naam van een van onze collega-raadsleden die politieke motieven zou hebben bij het doen van de melding. Voorzitter, dat is toch de wereld op zijn kop. Een wethouder die zich niet aan de wet houdt, je mag toch hopen dat raadsleden daar een punt van maken. Alle 37, in de commissies, in de raad en als het moet, via een integriteitsmelding. En in die zin roep ik ook wethouder Jäger dan op om afstand te nemen van zijn mening over de persoonlijke motieven van de melders. Het is niet ter zake. Het is niet relevant voor het onderzoek. Het is een illustratie van de bestuurscultuur waar in ieder geval het CDA zich niet in thuis voelt. Kenmerkend aan onze rechtsstaat is dat we een systeem van checks en balances hebben om de handel en wandel van gezagsdragers te controleren. Het stappenplan integriteitsmeldingen en politieke ambtsdragers is hier onderdeel van. En ondanks dat het goed is dat de melders de vrijheid hebben gevoeld om een melding te doen, constateert het CDA ook dat een van de melders zich genoodzaakt zag om zichzelf publiekelijk bekend te maken nadat haar naam als melder binnen het gemeentehuis was gaan rondzingen. Het is bijna Freudiaans. De naam van een melder van een misstand integriteit breekt uit. Het CDA noemt de burgemeester dan ook als hoede van de integriteit van onze gemeente om te voorkomen dat dit in eventuele volgende gevallen opnieuw kan misgaan. Het gemeentebestuur dient van onbesproken gedrag te zijn. Het gemeentebestuur dient ook zorgvuldig te handelen in lijn met alle door het gemeentebestuur zelf opgestelde procedures en gedragscodes. Als CDA willen we dan ook ons distancieren van een bestuurscultuur die gebaseerd is op machtspolitiek, die het individu creëert of intimideert, die gericht is op ongelijke machtsverhoudingen. En helaas, voorzitter, dit rapport is een illustratie van een bestuurscultuur die juist wel gebaseerd is op die machtspolitiek. Niet alleen door in de loop van de jaren de macht van de raad zo uit te treden, de raad was daar immers zelf bij, en dat is wel belangrijk om te constateren, maar vervolgens ook alle ruimte zo te benutten dat zelfs het college niet op de hoogte was van een aantal bestuursfuncties en daarna gelieerde subsidies. Het moreel kompas van het college lijkt verkeerd afgesteld. Dat blijkt uit het feit dat er nog bij de wethouder, nog bij de overige collegeleden een lapje is gaan branden over dubbele wetten en dito belangen. Dat blijkt uit de wijze waarop de betrokken wethouder zijn eigen verantwoordelijkheid in het melden van de nevenfuncties afschuift op zijn ambtenaar. Dat blijkt uit de wijze waarop deze wethouder de schuld bij de ander legt, maar niet bij zichzelf. Maar het blijkt ook uit de reactie van het college op het artikel Follow the Money. Daar zullen we publiceren van het onderzoeksrapport. Te vroeg, te voorbarig en daarmee in onze ogen misplaatst. Dat, voorzitter, is wat ons betreft de kern van het probleem. In zo'n cultuur wordt tegenspraak niet geduld. Sterker nog, het wordt alleen maar tegen u gebruikt. In zo'n cultuur krijg je geen tegenspraak meer. Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat het CDA maar één doel voor ogen heeft met dit betoog, en dat is een verandering van de bestuurscultuur. Dat is wat het CDA betreft belangrijker dan de vraag of de feiten groot genoeg zijn om de wethouder of het college naar huis te sturen. Maar als we verder willen gaan met deze wethouder, dan kan dat alleen als het vertrouwen er is dat hij bijdraagt aan die gewenste verandering van cultuur. Dat oordeel vellen wij dan ook aan het einde van dit debat. Dat brengt mij ook bij het derde punt. De lessen voor de toekomst. Het is evident dat we naar aanleiding van het rapport met elkaar lering zullen moeten trekken uit voor de toekomst. En wat ons betreft gaat het ook bij het primair om de vraag hoe in de toekomst om te gaan met de zogenaamde kwaliteitenqua functies. En daarnaast verdient het aanbeveling om het stappenplan in integriteitsnormen opnieuw tegen het licht te houden. Ik verwijs hierbij kortheidshalve naar de analyse en aanbevelingen in paragraaf 5.3 van het rapport en stel voor om verbeteringsvoorstellen in komende vergaderingen te adresseren voor verdere behandeling en besluitvorming. Het is nu niet het juiste moment om hier verder op te gaan. En daarom, en dat is dan toch misschien even een antwoord op de vraag, heb ik deze motie samen met Hart Vreelsen, D66, VVD, ChristenUnie en GroenLinks opgesteld, waarvan dikt het luidt het college uiterlijk in 2020 Q1, dus het eerste kwartaal, voor te stellen aan de raad te gaan voorleggen, waarmee de aanbevelingen van het BIM-onderzoek worden geëffectueerd. Ik dank u voor de aandacht.
Ik dank u voor de bijdrage, meneer Stoker. Wilt u zich onthouden van het commentaar? Eerste waarschuwing, dan geef ik nog één van. Goed. We gaan verder naar de inleiding van de ChristenUnie, mevrouw Aafke Vreugde. Sorry, mevrouw Annemarie den Daas, u heeft helemaal gelijk. Het woord is aan mevrouw Annemarie den Daas, D66. Gaat u.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte leden van de raad en belangstellenden op de tribune. Vandaag behandelen wij als raad, bijna 5 maanden na de integriteitsmelding tegen wethouder Jeger, het onderzoeksrapport van BIM. Als fractievoorzitter van D66 Hilversum zal ik namens onze fractie eerst ingaan op de bevindingen en de beoordelingen en daarna op de aanbevelingen van BIM. 2 vragen, zoals ook eerder algemeen moment, stonden centraal in het onderzoek. Is sprake van een juiste en volledige opgave van nevenfuncties door de betrokken wethouder? En 2, is het door het vervullen van nevenfuncties en besluitvorming ten aanzien van subsidies sprake van het scheiden van belangenverstrengeling? Na het lezen en herlezen van de 71 pagina's tellende rapportage komt D66 tot de conclusie: Jeger is integer. Wat onze fractie betreft staat buiten kijf dat hij in alle nevenfuncties en hoedanigheden altijd integer en altijd in het belang van de gemeente Hilversum heeft gehandeld. Van onregelmatigheden is niets gebleken. Hij heeft niet willens- en wetensfuncties verzwegen. In dit rapport wordt ook meerdere malen geconstateerd dat wethouder Jeger voortdurend handelde vanuit de opdracht Hilversum op de kaart te zetten als mediastad. Niet onbelangrijk, in de vorige coalitieperiode was dit een speerpunt van beleid. Hoe komen wij tot dit oordeel? Alle door BIM onderzochte nevenfuncties lijken op enig moment te zijn opgegeven door de wethouder, behalve die van zijn eigen niet-actieve WIPAC-PV. Deze nevenfunctie is echter wel vermeld bij de integriteitstoets voorafgaand aan de aanstelling tot wethouder.
Mevrouw Lennaars, u heeft een interruptie van de PV. Mevrouw van
Dok. Dank u wel, voorzitter. Het college en de raad waren allebei niet op de hoogte van de functie van de Dutch Media Foundation. Weet u hoe lang dat ook weer was?
Wat bedoelt u?
Hoe lang waren zowel het college als de gemeenteraad niet op de hoogte van de functie van de Dutch Media Foundation? Bij meerdere navraag is aangegeven dat collegeleden en ook raadsleden niet wisten van deze functie. Hoe lang was dat ook alweer? Staat in het rapport.
Daar moet ik het antwoord op schuldig blijven, maar kennelijk weten we het wel, dus misschien kunt u mij dat vertellen.
Het was 2 jaar, meer dan 2 jaar, waren zowel het college als de raad niet op de hoogte van deze functie.
Ik ga verder, ja. Waar was ik gebleven? Daar was ik gebleven. De nevenfunctie, nou ik het er toch over had, mevrouw van der Hoogen, van bestuur bij de Dutch Media Foundation, werd bij deze integriteitstoets als kwalitatief qua beoordeeld. In het rapport, dus dat was in 2018, in het rapport op pagina 20 tot en met 22 is helder uiteengezet dat de wethouder in het dagelijks verkeer altijd open en transparant over alle nevenfuncties en rollen is geweest. Dat deze expliciet bekend waren, onder andere bij de ambtelijke organisaties. Van het opzettelijk verzwijgen van de nevenfuncties is nooit sprake geweest. De wethouder is te slordig omgesprongen met het al dan niet melden van de nevenfuncties. En hij had moeten controleren of deze waren gepubliceerd. Maar dat geldt, zoals de TDA meedoende, voor het hele college. Dan de tweede onderzoeksvraag. Of er sprake is van de schijn van belangenverstrengeling door het vervullen van vermeende kwaliteit-qua-functies en subsidiebesluitvorming. De onderzoekers zijn hier zeer diep op ingegaan. Ook hier komt D66 tot de conclusie dat er op geen enkele manier sprake is van integriteitsschending door de heer Jeger. En waarom? Waarom dan komen wij tot deze conclusie? Uit de bevindingen van BIM in het rapport, pagina 58 en 59, blijkt dat de kwaliteit qua functie die de wethouder had en heeft bij het Stadsfonds, Stichting Centrum Hilversum en Stichting Media Campus Hilversum en Innovator, kort samengevat, niet hebben geleid tot schijn van belangenverstrengeling als het gaat om subsidiëring. In het onderzoek wordt gesteld dat dit moeilijker te duiden is bij de Dutch Media Foundation, vanwege de onderlinge subsidiestromen, onder andere vanuit het Stadsfonds. Tegelijkertijd staat ook vast dat de wethouder nooit de subsidies voor welke partij dan ook heeft aangevraagd of verstrekt, behalve als wethouder binnen de kaders van de bestaande subsidieregelingen. Over de rol van de wethouder in de Stichting Dutch Media Foundation, het doel van de stichting en de governance structuur, wordt in het onderzoek uitgebreid bericht. Van pagina 42 tot en met 50 valt te lezen dat betrokkenen en geïnterviewde ambtenaren vanaf de oprichting in 2017 de intentie hebben gehad de activiteiten van de Dutch Media Week binnen beeld en geluid in een nieuwe governance structuur onder te brengen, waardoor ook de zogenaamde weeffout van de wethouder als statutair bestuurder zou worden hersteld. Dat dit proces onbedoeld vertraging opliep, doet daar niks aan af. Daarbij is een en ander intussen wel geëffectueerd. Meneer Vos. En dan als laatste punt. De oorspronkelijke subsidieaanvraag van Dutch Media Foundation en Beeld en Geluid voor de organisatie van de Dutch Media Week en aanverwante activiteiten in 2018 is met name door de tussenkomst van de wethouder bijgesteld van 499.000 euro naar 260.000 euro. De gemeente, en vooral wethouder Jeger, zien dus al veel langer de risico's en daarmee ook het belang van een verbeterde governance-structuur bij publiek-private samenwerkingen. Iets dat door Wink ook wordt geadviseerd op bladzijde 59 van het rapport. Dus, in lijn met de bevindingen en de beoordelingen uit het rapport, heeft de fractie van D66 geen enkele reden te twijfelen aan de integriteit of intenties van wethouder Jeger. Wederom, Jeger was, is en blijft ook nu, als altijd, integer. Dan de aanbevelingen die Wink naar aanleiding van het onderzoek doet bij de Raad en College.